Goedenavond, geliefde. Dat is te zeggen, het is avond voor u, maar mevrouw die kijkt op of dat ze zeggen wel ja, maar de zon die straalt hier nog binnen. Zo, het is eigenlijk nog voor ons nog geen avond, maar het is in ieder geval voor jullie daar wel avond. En ik wou graag beginnen met het lezen van Psalm 20. Het lezen van Psalm 20. Er staat boven. Ook wel mooi. Gebed voor de koning als hij optrekt in de strijd. En in zekere zin gaat het daar ook over. Dus we gaan dit eerst lezen en dan gaan we verder. Zo, Psalm 20, een psalm van David voor de opperzangmeester. De Heere verhoore u in de dag der benauwdheid. De naam van de God Jacobs zet u in een hoog vertrek. Hij zendt u hulp uit het heiligdom en ondersteunt u uit Sion. Hij gedenkt al uw spijsofferen en maakt uw brandoffer tot as, Selah. Hij geeft u naar uw hart en vervullen al uw raad. Wij zullen juichen over uw heil en de vaandel opsteken in de naam onzes Gods. De Heere vervullen al uw begeerte. Als nu weet ik dat de Heere zijn gezalfde behoudt. Hij zal hem verhoren uit de hemel zijner heiligheid. Het heil zijner rechterhand zal zijn met mogendheden. Deze vermelden van wagens en die van paarden. Maar wij zullen vermelden van de naam des Heere, onzes Gods. Zij hebben zich gekromd en zijn gevallen, maar wij zijn gerezen en staande gebleven. O Heere, behoud die koning, verhoor ons ten dagen van ons roepen. We zullen bidden. Hemelse Vader, wij danken u zozeer voor het woord van God, uw woord. En Heere, dat het niet voor ons is om onze uitleg er al te geven, maar dat gij zelf dat doet. Zo, we vragen nu ook, Heer, of dat gij zo zelf bij een ieder wil zijn, om te laten zien wat de bedoeling is voor ieders persoonlijk leven met u. En de rijkdom daarin en daarvan. En dat door het volgen van de herder, dat we zo mogen zien de wonderwerken van uw genade. En dat het in zekere zin toch allemaal afhangt van u. Maar dat wij u mogen geloven, vertrouwen en zo volgen. En zo leren wat het is om een kind van de levende God te zijn. We zeggen u daarvoor dank en bidden nou zo ook verder uw leiding. Dat het mag zijn tot uw eer. In Jezus' naam. Amen. Zoals we hier gelezen hebben in deze psalm. Er zit wel heel wat in en het gaat niet eerst met deze psalm beginnen om die uit te leggen of iets dergelijks. Maar wel even wat we hierin zien. En dus een juichen over het heil van onze God. En de Heere vervul al uw begeerte. En dus er zitten verschillende dingen in. Kijk die nog een keer na. Want die zullen we nodig hebben. En dan staat er hier: het heil zijner rechterhand zal zijn met mogendheden. En dan zien we ook hier hoe hij dat verder zegt, deze vermelden van wagens, die van paarden, zoals allemaal aardse strijders. Maar wij zullen vermelden van de naam van de Heere onze God. Zij hebben zich gekromd en gevallen, maar wij zijn gerezen en staande gebleven. O Heere, behoud die koning, verhoor ons ten dagen van ons roepen. Zie, het is dus wel allemaal in de hand van de Heer. Hoe mooi dat het is, hoe duidelijk dat het is. En we komen hier nog wel op terug. Ik kijk even in de derde vers in de stad. Hij zendt u hulp uit het heiligdom. Ondersteunt u uit Sion. Dat is toch geweldig. De Heere verhoor u in de dag der benauwdheid. Kent u dat? Het verhoren van gebeden. De naam van de God Jacob zet u in een hoog vertrek. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Nou, dat is de naam van de Heere onze God. En dan kom je verder in vers 8 ook weer. Wij zullen vermelden van de naam van de Heere onze God. En daar gaat het dus om. Nu gaan we naar het Nieuwe Testament en dan gaan we naar Efeze. En als we Efeze gelezen hebben, Efeze hoofdstuk 6, dat is het zesde hoofdstuk, dus dan krijgen we daar een heel bijzonder iets eigenlijk. Want Efeze is een heel wonderlijk boek eigenlijk. En het geeft ontzettend veel aan. Ik haal even iets aan uit het eerste hoofdstuk en de eerste paar versen. Dat hebben we wel vaker gedaan, dus het is niet nieuw voor ons. Hè? Maar het is wel altijd levend. En het is, we hebben het levende woord van God, dat het ook zo in u en mij mag leven. En dat dat zijn tot eer en glorie van God. En dat we daarbij ook zullen leven zoals God dat bedoeld heeft. En ik denk dat dat vaak, en dan komen we het eerste woordje zo meteen wel tegen. Maar het begint met Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, aan de heiligen die te Efeze zijn, en gelovigen in Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Nou, daar, ik zou zeggen, daar staat het hele verhaal al in. Met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus. Wat een belofte, wat een aanbieding dat we daar hebben. En nu komt er tussen dit en het zesde hoofdstuk, waar we gaan lezen. En dan gaan we ook nog lezen van het tiende vers, dus niet eens van het eerste vers, maar van het tiende vers. En dan gaat het over een geestelijke wapenrusting. Dus ook een geestelijke strijd. En dus aan de ene kant heeft God ons alles aangeboden in de Heer Jezus Christus. En aan de andere kant is er een geweldige strijd die daartegen is. En konden we nu maar zeggen dat wij er zo geweldig voor zijn, maar dat kunnen we ook geen eens. Als het niet de geest van God in ons is, die ons tot een wedergeboorte gebracht heeft, een nieuw leven in de Heer Jezus, dan staan we eigenlijk hier toch maar met open mond naar te kijken. Maar zelfs wanneer we wederom geboren zijn en het nieuwe leven in de Heer Jezus hebben, zeggen we, hoe zit dat met die strijd? Dan ga ik u even iets laten zien. En dat is iets dat ik voor mijn verjaardag vorig jaar gekregen heb. En dat is dus nu een jaar geleden. En dat kreeg ik als een trofee of wat ook maar, van mijn dochter. En dat is dus die strijder. En het geeft een beetje aan wat hij allemaal heeft. Hè? En al de delen die eraan zitten. En dus ja, daar kijk je naar en dan ga je. Want dat staat voor me op mijn bureau en dan ben ik aan het lezen en dan ben ik aan het studeren. En dan zeg ik, jongens, dat is eigenlijk wat. Hè? Dus zo zit dat een beetje in elkaar. Dus we gaan nu lezen van Efeze 6. En van Efeze 6 en ik lees van vers 10. En er staat bij mij boven de geestelijke wapenrusting. En dat geeft dus al iets aan dat er een strijd is. Als er een wapenrusting is, die heb je niet zomaar. Dus dan is er ook een strijd die is. Wapenrusting is ergens voor nodig. En het is, met de strijd is het zo dat we misschien eigenlijk niet altijd direct in de gaten hebben dat we in een strijd zitten of staan. Of wandelen, of wat ook maar. Maar er is een strijd om ons heen. Er is een strijd om de gedachten. Er is een strijd om het leven. Er is een strijd om de weg die we gaan. Er is een voortdurende strijd die er zijn kan. En hebt u de macht over uw gedachten? Hebt u de macht over uw wandel? En ga zo maar door over uw leven? Nee, die hebben we niet. Dat heeft iemand anders. En wanneer u wederom geboren bent, dan is de geest van God in u. En die zou daar de leiding aan geven. Maar dan is er iets dat toch bezig is om te trekken daaraan. Wat is dat toch? Ja, Nou, we gaan maar lezen, dan zien we wat. Voorts, mijn broeders en zusters, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Dus daar hebben we een groeien in genade, in kennis van de Heer Jezus Christus. Daar hebben we al een aangeving. We moeten wel naar God luisteren. Want anders kan het wel eens de andere kant op gaan. Als we niet naar God luisteren, gaan we onze eigen weg. En die eigen weg, volgens Jesaja 53, is nog steeds een dwaalweg. Wij alle als schapen hebben gedwaald. Van onszelf gaan we dus dwalen. Zijn we op een weg die niet goed is. Het is mooi als u een keer de christenreis gelezen hebt. En u ziet daar hoe christen zijn reis vervolgt. En hoe die daarmee omgaat. En hoe die op een dwaalweg. Soms is er een weg en die loopt blijkbaar parallel met de weg die je gaan moet. Maar dat doet hij niet. Dat lijkt alleen maar zo. Er zijn dus veel dingen die zo lijken in ons leven, die we gaan, die we aannemen, die we opnemen, waar we mee verder willen. En die lijken goed te zijn. Maar het is een dwaalweg. En een dwaalweg is niet zomaar iets. Een dwaalweg is iets dat we in het begin niet in de gaten hebben dat we erop zitten. We denken dat we gewoon goed zitten. Maar dan zijn we al aan het dwalen. En zo, het is zo scherp om voortdurend op die weg te zitten. Wat voor weg? Wel, heel simpel eigenlijk, heel simpel, is achter de herder aan. Voortdurend het oog op de herder houden. En ja, anders zitten we op een dwaalweg. Dan zijn we aan het verloren gaan. Ja, niet verloren gaan in de zin van we verliezen onze behoudenis. Maar wel, en ook in het geval van die dwaalweg, kan het zijn dat, hey, daar ging Christen ook in zijn verhaal. Die ging ook die dwaalweg op en tenslotte zat hij wel vastgebonden in het kasteel. Door de reus. En voordat hij daaruit kwam, had hij wel wat gebroken ribben. Nou, de zaak is dus, in ons leven zijn we zo gauw geneigd om onze eigen weg te gaan. Dus houd dat even in de gaten. Wanneer we dus de schriften lezen, dan zeggen we, geweldig. We zijn er één stap vandaan. En we zeggen, oh, dit lijkt wel een goede weg. Dwaalweg. Dat kan zonder meer zijn. Wat is dus te bedoelen? Ja, dat we voortdurend dat oog op de Heer Jezus houden. Eén ding mogen we wel verzekerd van zijn. Dat zijn oog is wel altijd op ons. En hij wil ons misschien lessen laten leren door het feit dat we een stap op een dwaalweg zetten. Maar hij blijft wel bij ons. Hij houdt ons wel in de gaten. Hij blijft wel zien waar zit hij. Dus het is niet een kwestie van hij laat je maar gaan. Nee, maar er zijn wel veel lessen om te leren. Want wij zijn van nature, hier is een echt Nederlands woord. Wij zijn van nature best eigenwijs. Volgt u dat? Eigenwijs. Iedereen op zijn wijze. Je kunt daarin ook niet van een ander leren en zeggen, kijk, nou die gaf ik, hè, dat kan je wel zien. Van een ander zie je dat wel, maar van jezelf niet. Het zijn hele aparte dingen zijn dat in het leven. Maar zo is wel die mens. Dus dan zie je iemand die zie je gaan, maar je doet zelf, doe je iets dat anders is, maar het is van hetzelfde geworden. Nou, hier. Dus voorts, mijn broeders en zusters, word krachtig in de Heere. In de sterkte zijner macht. Doe dan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen van de duivel. Dus hou wel even in de gaten. Nou, we hoeven maar naar Genesis 3 te gaan, dan zien we hoe listig dat die duivel is. En hoe dat hij die eerste twee mensen, die toch zo mooi daar in de hof van Eden zaten, heeft hij toch wel bedrogen. Zo, die kwamen dus bedrogen uit. Wilt u graag bedrogen worden? Nee, u wil niet graag bedrogen worden. Maar hier is degene, hier is de grootste bedrieger. En daar luisteren we nog het makkelijkste naar. Is dat niet eigenaardig? Ja, we zijn wat dat betreft soms wel een beetje apart, hè? Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen van de duivel. Dus ze zijn listig, hè? Nou, hou even in de gaten, dat hij is al 6000 jaar bezig. Zo, het is niet zomaar iets dat hij zegt, nou ja, dat heb ik wel in de gaten. Nee, er zijn er voor ons, die allemaal wel een keertje gevallen zijn, door deze omleidingen. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Het is niet iets dat je ziet in je eigen leven. Maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen. Je ziet één klein woordje, hè? Tegen. Het is allemaal tegen. Zo hier is, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis, deze leeuw. Tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom, zie je, gaat hij verder met de volgende stap. Daarom neemt aan, bent u goed van aannemen, dan kan u dit aannemen. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods. God heeft er dus naar gezien dat er een wapenrusting is. Dus dat we ons kunnen verdedigen in deze zaak. Opdat gij kunt wederstaan in de boze dag. En alles verricht hebbende staande blijven. Nou, wat is nou het grootste daarin van die wapenrusting? Nou, staat toch ook hier staan. Sta dan, dus niet verder gaan. Sta dan uw lenden omgord hebbende met de waarheid. De waarheid. Wat is de waarheid? Wel, we hebben het woord van God, dat is de waarheid. En voor de rest probeert die listigegene die bezig is, die probeert ons om te leiden. En verhaaltjes te vertellen die wel leuk lijken. En om maar mee te gaan. Ik weet niet hoeveel mensen die zeggen christen te zijn. Of dat ze zijn, dat zullen nog moeten zien. Maar in ieder geval. En die hebben allerlei dingen die ze graag doen en hebben. En dat is allemaal van God. Want hun weten dat. De Heere is er niet om u een beetje het leuk te maken in de zin van kiddel jezelf en anders heb je geen lol. Maar daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag. En alles verricht hebbende, staande blijven. Sta dan, uw lendenen omgord hebbende met de waarheid. Oké. Dus we gaan eens kijken naar de waarheid. Wat is de waarheid aangaande deze dingen? En aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid. En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het evangelie van vrede. Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neemt de helm der zaligheid en het zwaard van de geest, het welk is Gods woord. Oh, hebben een zwaard in ieder geval. Daar kunnen we best iets mee doen. Maar dan moeten we dat ook wel gebruiken. Dan moeten we er ook wel in leven. Anders dan zal dat geen effect hebben. Het welk is Gods woord. Met alle bidding en smeking biddende te alle tijd in de geest. En tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. En voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds, met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken, waarover ik een gezant ben, in een keten opdat ik het zelf vrijmoediglijk mogen spreken. Gelijk mij betaamt te spreken. Zo, hier is de strijder. En hier is de wapenrusting. En nu, hoe gaan we hiermee om? Wat zou het eerste zijn? Het is heel moeilijk te zeggen, je moet deze stappen volgen. Maar het eerste wat ik eigenlijk zou willen doen is, oké, wat is er nou echt nodig en waar hebben we voorbeelden? En ik zal even zeggen dat het beste voorbeeld om mee te beginnen, dat vinden we dus door de hele Bijbel, is altijd in de studie van het woord van God, dan ga je door de hele Bijbel, want daar zijn al de antwoorden. Antwoorden staan niet op de wolken geschreven, ze staan niet op je neus geschreven, het is niet net als bij Daniel op de muur geschreven ineens met een hand. Nee, het is dus een kwestie van het woord van God. En daarin niet alleen je eigen gedachten, van, oh, dat zal dit zijn. Nee, in de rust lezen. Heere, wat zegt u en wat wilt u? We hebben dus voorbeelden. En ik mag graag een voorbeeld zien. Nou, die zien we hier voor onszelf niet zoveel. Maar in de Bijbel hebben ze wel. En het is het beste dat we ze maar uit de Bijbel halen. Want dan gaan we niet dwalen. Want anders kunnen we natuurlijk dwalen. Laten we eerst gaan naar het 11e hoofdstuk van Hebreeën. En voor degene die dat weten wat voor een hoofdstuk dat is. En ik ga eventjes een vers nog voor Hebreeën 11 lezen. En dat is, dat wordt verschillende keren in de Bijbel genoemd, in het Oude Testament zowel als in het Nieuwe. En dat is vers 38 uit hoofdstuk 10 van Hebreeën. Dat lees ik ook. Dus hier is een... Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Zo iemand zich onttrekt, maar ziel heeft in hem geen behagen. Dus kijk er even goed naar. Bent u... De rechtvaardige, dus bent u een kind van God, u bent wederom geboren, u hebt nieuw leven in de Heer Jezus, de Heilige Geest woont in u, en dan zijn dit, is dit de uitspraak van het woord hier, de rechtvaardige, zo dan bent u een rechtvaardige, voor God gerechtvaardigd, door de Heer Jezus, door zijn bloed gereinigd, en dan staat er, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Nog zeer weinig tijd staat erboven. En hij die te komen staat, zal komen en niet vertoeven. Maar, terwijl we hier nog zijn. Bent u de rechtvaardige? Oké, hier is het. Zal uit het geloof leven. Dat is, wat betekent dat? Het is heel belangrijk dat we dat zien. Het geloof. Gelooft u werkelijk? Nou, dan krijgen we in het volgende hoofdstuk, krijgen we het hoofdstuk van het geloof. En daar zijn er die hebben al heel wat meegemaakt door het geloof. Laat ons een van de lanceers eerste maar bekijken. We kunnen gewoon van hoofdstuk 11 vers 1 lezen. Het geloof nu is een vaste grond. Dus dat is een absolute zekerheid. Een vaste grond. Dat is het geloof. Nou, we krijgen van Lieve Lee, krijgen we wel te zien wat het geloof is, want dan gaat het eerst om. Want die hele strijd, daarin, hebt u het geloof nodig. Dat zullen we ook zo zien. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Dus hier komt het. Geloof heeft niet te maken met dingen die je ziet. Het heeft te maken met de dingen die je niet ziet. Kom maar zo meteen tegen. Want door hetzelfde hebben de oude getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods is toebereid. Dus wanneer ik Genesis 1 opensla, dan is het in het geloof, dit is wat God zegt, dit is wat er gebeurd is. God sprak en het was er. God zeide, er zij licht en er was licht. Nou, hoe dat kan, dat is gewoon zo groot, dat kunnen wij niet vatten. En laat ons direct met één ding naar voren komen, en dat is dit, dat God is onbegrijpelijk groot, onbegrijpelijk machtig, genadig, liefdevol, trouw, zorgzaam, nabij. God is almachtig, alwetend, alomtegenwoordig. Die weet het eind van het begin. God wist voordat hij de aarde geschapen heeft, dat u en ik hier zo zouden bezig zijn. Die wist alles van tevoren. Dus we gaan onze schuld niet op hem steken, want dat schiet niet op. Dat doen mensen soms ook. Dan zeggen ze wel, God wist het van tevoren. Ja, maar dus dan zal het zo moeten gebeuren. Dus wanneer iemand zondigt, dan zeggen ze, ja, God wist dat van tevoren. Dus die, nee, zo is het niet. Vanzelf, hij weet alles van tevoren. Anders is hij geen God. Dus God heeft alles, al deze dingen, weet hij en ziet hij. Nou, nu kijken we even naar wat er gebeurde. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande geofferd dan Kaïn, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gaven getuigenis gaf, en door hetzelfde geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is. Dit spreekt. Wanneer u gelooft, spreekt u. Spreekt u dat God leeft, God is waarheid, God leidt de weg, God zegt, het is allemaal gelegd op mijn zoon. Geweldig. Is dat niet geweldig? Is dat niet bijzonder? Is dat niet rijk? Nou, daar hebben we het helemaal hier. We gaan verder kijken. Door hier, dit is zo fantastisch hier. Door het geloof is Enoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien. En wij zien uit naar wat we noemen de opname. Dat we ineens weg zullen zijn. Hier is er een beeld van. Hoe ging dat? Wel, hij geloofde. Hij geloofde God. Nee, hij wist niet direct dat God hem weg ging nemen. Maar hij geloofde God. Gelooft u God? En weet u dat het mogelijk is in deze tijd? Misschien duurt het nog een poosje. Ik weet het ook niet. God heeft, de Heer Jezus heeft gezegd, dat is in de hand van de Vader. Er zijn allerlei speculaties, worden er vandaag aan de dag gemaakt. Dat is allemaal nonsens. Want niemand weet, alleen de Vader. Dat heeft de Heer Jezus duidelijk gezegd. Dat is in de hand van de Vader. Wanneer die zegt, ga ze maar halen, dan komt die. Nou, dus daar zien we naar uit. Dat kan persoonlijk zijn, dat kan collectief zijn. Dat is heel, dat weten we niet. Ieder mag weten dat de Heer hem komt halen, wanneer de tijd daarvoor komt. Wanneer die er is, boom, vertrokken. En bij de een is dat in 's nachts, bij de ander, ik weet nog, mijn vader, kreeg ineens een berichtje, 's morgens om 4:00. Ja, vader is heen gegaan. Oh, is ineens ertussendoor, ertussenuit. Geweldig, geweldig. Ja, je kunt ermee zitten, maar nou, ik zeg, het is geweldig. Mijn moeder die zei tegen me, zegt, Ko, wil je bidden dat de Heer me komt halen? En ging bidden, en daar ging ze. Ongelooflijk zou je zeggen, maar dat was het. Dus er is ons niet gegeven om te weten wanneer. Het is een verrassing. Nou, ziet u wel eens uit naar verrassingen? Ik wel. Ja, ik heb verrassingen gehad in de afgelopen week. Want ik was jarig en toen had ik verrassingen. Nou, dat is altijd wel leuk. Tenminste, soms zijn het leuke verrassingen die je krijgt in het leven. Dat is niet altijd. Er zijn ook wel eens verrassingen die je liever niet hebt. Maar, wat het ook mag zijn, God heeft goede verrassingen. En daar mogen we mee verder gaan. Nou, hier zo. Dus door het geloof is Enoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien, en hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had. Want voor, ziet u dat woordje, voor zijn wegneming, heeft hij getuigenis gehad dat hij God behaagde. Hier was iemand en die wandelde met God. En die behaagde God. Mag ik u vragen, zou u dat ook niet mooi vinden? Wat? Om God te behagen. Of dat God u dan mee gaat nemen, dat is nog weer wat anders. Maar God wil wel bij u wonen, u leiding geven, u laten zien wat de bedoeling is van het leven, u versterken, u kracht geven, uw leven vernieuwen lijkt van een arend, en mocht het zo zijn op dat moment, u nemen. Misschien komt hij volgende dag terug en zegt, we gaan nog een eindje verder wandelen. Heel goed mogelijk. Ja, dan gaat hij 's nachts niet weg hoor, zo is het niet. Hij is gekomen om bij ons te wonen, bij ons te blijven, maar wel, geef hem de aandacht. En geef uw aandacht niet aan de wereld, die verloren is in schuld. Of met allerlei aardse ontwikkelingen bezig zijn. Of met allerlei aardse gelukken, dat mensen denken. Of aardse rijkdommen, die vergaan. Alles wat aards is, alles hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan. Het is in het ene moment weg, volgende moment. Eén ding is heel zeker, wanneer ik naar de hemel ga, wanneer ik naar de Heer Jezus ga, nog liever gezegd, wanneer ik naar de Heer Jezus ga, dan blijft alles achter. En zal ik dan omkijken, dan ben ik net als de vrouw van Lot. Kijk om, bom, zoutkolom. Nou, daar heb je de vrouw van Lot. Is dat, zou je dat graag meemaken? Denk je toch niet? Denk je toch niet? Lot ging veel verder. En ik zou vertellen, toen hij op de bestemde plaats kwam. En toen hij keek, zag hij dat zijn vrouw er niet meer bij was. Verschrikkelijk, verschrikkelijk. Waarom? Om te kijken naar hetgeen wat je achterlaat. Wat laat je achter? Alles wat vergankelijk is. Alles wat op een zeker moment vergaat. Komen we ook verder nu op aan. En daar gaan we ook nu even naar kijken. Want we hebben het hier over het leven in het geloof. Als we een strijder willen zijn, dan het eerste is het geloof. Geloven dat Jezus Christus, Hij is Heer, tot verheerlijking van God de Vader. Geloof dat alleen God alles in zijn hand heeft. Geloof dat ik God kan vertrouwen. Geloof dat de Bijbel het woord van God is. En dat voortdurende geloof. Dat voortdurend werkt. Het is niet zomaar zeggen, ja, geloof betekent dat je wel aanneemt dat God goed is. Nee, geloof is een, geloven is een werkwoord. Een voortdurend geloven. Niet wanneer het je uitkomt, niet wanneer je het denkt nodig te hebben, of wat ook maar. Nee, dit is iets dat voortdurend doorgaat. Dat stopt niet en start weer. Nee, zo is het niet. Nou, hier kijk je dat en je ziet dat hier gewoon zoals je het leest. En maar vers 6 zegt, maar zonder geloof is het onmogelijk. Nou, als God zegt, dit is onmogelijk, dan kan ik u één ding zeker verzekeren, dat het onmogelijk is. Zo simpel is dat. God zegt, zonder geloof is het onmogelijk. Mensen zeggen wel eens, ik ga goed naar de kerk en ik doe dit en ik doe wat ze gezegd worden en blablabla. Bla, bla. Ja, waar is uw geloof? Wat betekent geloof eigenlijk dan? Geloof betekent dus in wezen en in zekerheid God die leidt. Geloven is een werkwoord dat voortdurend werkt om te zeggen, ik geloof God. Ik geloof God. Geloof God nu. Ik geloof hem over een kwartier, over 10 minuten, over een uur, over een week. Het is altijd het geloof in God, dat is voortdurend werkende, dat Hij alle dingen doet medewerken ten goede. Geloof betekent een absolute afhankelijkheid van God. Nou, we gaan daar zo meteen een voorbeeld van aanhalen. Hier is er alleen. Daar zegt hij ook, zonder geloof is het onmogelijk God te behagen, want die tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner is degene die hem zoeken. God is een beloner wanneer je gelooft. Wanneer het echt geloof is. Wanneer het reëel is. Wanneer het waar is. Dat u gelooft. In het geloven is er ook een groeien in genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Dus een groeien. In alles wat we doen, is er een groeien. Is een leren. En we leren, we zeggen wel eens, door schade en schande worden we wijs. Nou, dat wijs zijn, dat is, zullen we er even aflaten. Maar het is wel door schade en schande in ieder geval. We moeten iedere keer weer leren. En wat het betekent, als we moeten leren, betekent dat we fout kunnen zijn. En daar heeft de mens zoveel moeite mee, dat hij kan fout zijn. Die denkt dat hij alles goed doet. Dan hebben we wel een moeilijkheid. Zo niet een heel groot probleem. Als u denkt dat u altijd alles goed doet, dan zit u er toch wel een heel eindje naast. Want dat is een van de eerste dingen dat al verkeerd is, dat u denkt dat u het goed doet. Nou, hier hebben we dus, zonder geloof is het onmogelijk God te behagen, want die tot God komt, moet geloven dat God is en een beloner is van degene die hem zoeken. En ik denk dat we nu wel aankomen bij dat zesde vers, en dan bij het zevende vers, hier, door het geloof heeft Noach. Ik weet eigenlijk niks dat zo bijzonder is als dit. Dat een voortdurend, als het ware een voortdurend standbeeld voor je ogen zou kunnen zijn, dat Noach, die geloofde God. Als u dat gaat lezen, en ik zou u aanraden om dat nog eens woord voor woord te lezen, beginnende bij, eigenlijk bij hoofdstuk 5 van Genesis, maar in ieder geval hoofdstuk 6 van Genesis, waar dit helemaal afspeelt. Hier is een man met zijn gezin, kun je wel zeggen, en die zijn een 100 jaar bezig om een ark te bouwen, want er is water komende. Hebben we het nog nooit eerder gezien, maar er komt water. Waarom? Ja, ze zijn ark kan bouwen. En het is gewoon het enige, ik zou wel zeggen, dit is een logische zaak. Want God heeft iemand een opdracht gegeven om een ark te bouwen. Waarom? Hey Noach, waarom ben je die ark aan het bouwen? Omdat er een vloed komt. Ja, vertel me nou eens iets anders. God heeft dat gezegd. Ja, ja, dat kan wel, maar je bent zeker de weg een beetje kwijt. Dat gaat zo door. Kunt u zich voorstellen dat nou 100 jaar daarvan, dat die mensen toch wel een keer, die raken eraan gewend. Ja, oh ja, dat is Noach. Ja, die is al 100 jaar bezig. Nou, hoe gaat die? Ik weet niet wat hij gelooft, maar ja, die God van hem. Hey, God had iets verteld. God had verteld dat de aarde, die zou helemaal onder water gaan. Hoe kan dat nou? Er is geen eb en vloed geweest nog, dus daar kan het niet in zitten. Nou ja, zoveel, dan moet het heel wat regenen, wanneer dat allemaal onder water is. Nee, kijk, er zijn toch wel bergen hier, en gaan ze maar door. Nee, laten we maar totteren. Als je ons een beetje betaalt, we gaan hem ook nog helpen. Maar nee, dit kan niet. Dit is echt, dit is onzin. Het is niet ongelooflijk, dat zou wel niet. Ik denk niet dat ze dat gezegd hebben. Want dat is een beetje te gevaarlijk natuurlijk. Maar wel, hier is een Noach. En die is bezig met zijn gezin, met zijn jongens in ieder geval. Is hij bezig om een ark te bouwen. Kun je even voorstellen, als je er ook maar een klein beetje rekening van maakt, hoeveel hout dat er nodig was, wat voor bomen dat moesten zijn, dat waren niet zomaar kleine boompjes. Dat moesten grote bomen zijn. En ga zo maar door. Dus in die tijd, zeker voor die tijd, was er toch absoluut geen grote machines hadden. En hoe gaan we dit allemaal klaren? Ik zou eigenlijk wel eens met Noach willen praten. Zeggen, hoe heb je al die bomen daar? En hoe afgezaagd? En ga zo maar door. Dat is toch een bijzonder iets. En die geloof ik wel, dat God, die werkte ook met Noach. We hebben daar verder geen inkijk in, hoe dat allemaal dat in zijn werk ging, met de bomen zagen en zo al, en die op zijn plaats hebben, en ja, het waren grote dingen, dus best heel bijzonder, in ieder geval. Maar er staat hier heel eenvoudig, door het geloof heeft Noach, moet je kijken wat er daar staat, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen, komma, die nog niet gezien werden. Ah, God heeft het over de dingen die nog niet gezien werden. Daar heeft hij met Noach over gesproken. Zie, wat, ja, was geen eb en vloed. En nu kwam er ineens een zondvloed. Dus een hele grote vloed. Zo zelfs dat de hele aarde, en sinds dat we nu weten dat die aarde rond is, dat wist Noach waarschijnlijk nog niet. Nou, dus die hele aarde is rond, dat helemaal onder water zit. Meters erboven. Eromheen. Kunnen ze zich dat voorstellen? En daar dobbert de ark. Dat heb je dan toch ook in zicht. Straks zitten we daar op het water. En ik denk niet dat hij daar bepaald mee bezig geweest is. Maar wel, dat is wel hetgeen dat er gaat gebeuren. De hele aarde gaat onder water. Gelooft iemand dat? Nou, de meeste mensen geloven het nou nog niet. Dus ze zullen ook misschien niet geloven dat de aarde straks zal vergaan. En wat er allemaal gaat gebeuren met deze aarde. Ja, dat zou kunnen. Maar het gaat erom, wat het hier allemaal vertelt, allemaal verschillende verhalen van mensen die God geloofden. En het geloof is wel het eerste dat we aannemen wanneer we denken aan die strijder. Die strijder. Kunt u zich voorstellen, er staat hier een mannetje in. Ik denk niet dat hij van bijzondere grootte was. U vindt hem. Eigenlijk wordt maar net zijn naam gegeven. Dat is in vers 32. En zomaar net zijn naam gegeven. En hij is heel bekend. Hij heeft veel van de psalmen geschreven. En daar is hij, David. Alleen maar zijn andere. Wat zal ik nog meer zeggen? Begint vers 32. Wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd zal mij ontbreken, zou ik verhalen van Gideon en Barak en Samson en Jephtha en David. David. Hier is David, nog maar een jonge man. Hoe oud hij geweest is, weet ik niet, mag u hem straks vragen. Maar hier is hij. En daar is Goliath. Een heel leger is bang van deze strijder Goliath. Waarom? Omdat hij zo groot is. Wel, één ding moet je verzekerd van zijn. De grotere ze zijn, de harder ze vallen. Dat is toch heel logisch. Maar tegelijkertijd, David die keek niet naar hoe groot dat Goliath was. Die keek hoe groot God was. En dan mag ik wel tegelijkertijd vragen, hoe groot is uw God? Want misschien komt u ook wel een Goliath tegen. Misschien komt u ook wel een vloed tegen dat u niet op gerekend had. Of dat het nu een zondvloed is. Of misschien een vloed van alles wordt u weggenomen. Of wat ook maar. Gelooft u God? Het gaat helemaal erover. Gelooft u God? Deze David, nog een jongeling, staat er. Ik heb niet direct in de gaten hoe oud dat hij zou geweest zijn. Maakt ook niet uit. Hij was niet groot. Hij was wat roodharig. Ik weet niet of dat nog wat ermee te maken heeft. Maar in ieder geval, hij zegt tegen die koning Saul, die kop en schouders boven hem uitstak. Zegt hij, zit er maar niet over in. Laat je nog een panzer omdoen. Zegt hij, ik voel me eigenlijk beter gewoon in mijn herdersok. Ah, tegen die reus. Jawel, die reus Wat hebben we nou met die reus te maken? Ik heb met God te maken. Hebt u werkelijk met God te maken in uw leven? Of hebt u alleen maar reuzen te maken? Ja, die zijn reusachtig, bangmakend. Maar God, God is mijn helper. God is mijn helper. God is degene die voor me uitgaat. Hoe doe je dat? Geloof. Hier, deze David, hij kan niet oud geweest zijn, maar groot was hij ook niet. In ieder geval, een strijder was hij ook nog niet, want hij was een herder. Hij zegt tegen Saul, die er maar over in zat, hoe dat af moest lopen. Ja, het ging goed aflopen, want waarom? Want David geloofde God. Heb je er wel eens aan gedacht dat eigenlijk, ik weet niet of dat ik het zo mag zeggen hoor, maar eigenlijk als je God gelooft, plaats je God op een plaats die hij niet kan ontkennen. En dus God komt in actie in het geloven. Gelooft u dat? God komt in actie in het geloven. En ik geloof best dat David goed was met zijn steentjes in die kattenboom. Maar om die man, die grote man, die reus, om die dan ineens bovenin zijn kennis te schieten met een steentje en dan valt hij neer. Nou, dat is toch niet mis? Hij zegt tegen Saul, wacht even. Ik heb het gehad dat een beer kwam. En die wou even mijn schapen hebben. Ik heb het uit zijn bek gehaald. Bij een leeuw, dezelfde. Hoe deed hij dat? In het geloof. David lachte in 's nachts. En dan keek hij naar de hemel. Wat verwacht je van de hemel? Ik verwacht van de hemel dat God mij leidt. Dat God mij lief heeft. Dat God mij vasthoudt. Dat God mij verder neemt. Ik verwacht God. Dat is mijn geloof. Is dat uw geloof? Dat God u bij de hand neemt, verder neemt en zo laat zien de weg die u gaan mag? Gelooft u dat? Gelooft u God? Gelooft u dat God bij machten is? Of denkt u dat het aan allerlei goede dingen die u doet? Daar geloof ik dus helemaal niks van. Want al het goede dat ik gedaan heb, is niet zoveel. Alleen wat God gedaan heeft in mijn leven, is waardevol. Wat ik gedaan heb, laat het er alsjeblieft niet over hebben. Laat het hebben over die grote God. Hoe groot is uw God? Is al 50 jaar geleden, meer dan 50 jaar geleden, het zal 54 jaar geleden zijn, dat ik deze man hoorde spreken. Ik kwam van Zuid-Amerika. Ik heb het misschien wel eens verteld. How big is your God? Hij had zo'n beetje diepe stem. How big is your God? Hoe groot is uw God? En dat was ongeveer dat is een dag of drie van prediking. Dat was ongeveer zijn hele stelling. Zijn hele topic. Zijn punt in het leven. Hoe groot is uw God? En leeft die God? En gaat die God u voor? Nou, daar is het geloof. Mag uw geloof versterkt worden, zodat u weet, God gaat voor mij uit. Ik wil alleen God volgen. En voor de rest is het allemaal waardeloos. Hoe durft hij het zeggen? Maar het is wel waar. Alle eigen verzinselen, die vallen bij de weg neer. Maar God heeft de weg. Zijn weg. Zijn weg is de waarheid. Zijn weg is het leven. Geloven is het leven. En als u nooit geloofd hebt, dan hebt u nog nooit geleefd. Dan bent u levende dood. Het begint met het geloof in God. Heren, wat wilt u dat ik doen zou? Ik zie hier nog een van die mannen. Ik ben altijd, toen ik nog klein was en er wel eens over gelezen had, dan vond ik dat toch wel heel indrukwekkend. En ik vind het nog net zo indrukwekkend. Hij staat eigenlijk in hetzelfde rijtje. Het is gewoon een rijtje van mensen daar. Staat hij. En er is er een. En er staat Simpson. In vers 32 van het geloof. En wat is dat? Simpson die had eigenlijk gezegd. Had hij het allemaal een beetje verbeurd. Hij had natuurlijk grote kracht van God gehad. Dat alleen maar werkte als hij naar God luisterde. Dat is wel duidelijk. Het begon met die leeuw. Die je uit elkaar trok. Kunnen ze zich voorstellen? Je denkt, hey, die leeuw heeft twee kanten, zie je dat? Hij trekt hem zo uit elkaar. Maar het einde van zijn leven, dat was eigenlijk niet zo goed. Maar als we de boodschap erin zien, dan zien we hoe geweldig dat die boodschap is. Weet je wat hij zegt? Dan staat hij tussen twee grote pilaren. Hoe groot dat ze zijn, dat weet ik niet. Maar in ieder geval kon hij daar zijn armen niet omheen krijgen. Want hij steunde met de ene hand op de ene pilaar, met de andere hand op de andere pilaar. Hij was zijn ogen kwijt. Want die hadden ze uitgestoken. En wat zegt hij dan? En je zou zeggen, hij is nu ver van God. God is ook nog vergevend. En die ziet tegelijk toch geloof. Wij kunnen die twee niet samenvoegen. Dat kan alleen God. Vergevend. Van alles wat Simpson gedaan had, was. Oh. En u? En ik? Ben ik anders dan Simpson? Wel, nee. Allemaal vrome praatjes hebben we wel. Maar daar heb je niks aan. Helemaal niks. Simpson die zei wel op zijn laatste dag. Terwijl hij best een hele geschiedenis achter zich had. En dan zou je zeggen, nou die gelooft niet meer in God. Aha, dat hebt u dan wel helemaal mis. Op die laatste dag zegt hij, en hij legt daar zijn handen tegen, hij kon er niet eens omheen komen, legt hij tegen die pilaar aan. Hij zegt, God nog een keer. God nog een keer. Ik bedoel, zelfs de gedachte eraan, aan zulke massieve pilaren, er is niemand die dat voor elkaar krijgt. En zegt God nog een keer. En daar gingen de pilaren. Geliefde, dat is geloof. Want dan verwacht je niks meer van jezelf. En je verwacht alles van God. Daar gaat het om. David verwachtte niks van zichzelf. Maar alles van God. En ook zo mooi. Dat staat hier trouwens ook. Maar dan gaat u het terug bekijken in Jozua. Zo eigenlijk hebben we gewoon een hele Bijbel nodig om dit allemaal te zien. Daar stonden ze voor Jericho en God zegt tegen Jozua, dan ga je er gewoon omheen. Eromheen. Nou, u kunt zelf gaan lezen hoe vaak dat ze eromheen gingen en zo al. En dan gaan die muren vallen. Wacht even. Als je een stad inneemt, dan heb je houweelen en allerlei dingen om die muren te breken. Of de deuren, de poorten ervan te breken. En dan kunnen. Nee, in het geloof gaat God het doen. Misschien probeert u ook, bent u ook wel bezig om uw stad in te nemen. Of de stad van het een of andere dat u wil hebben. Als God het geeft, is het goed. Maar zo niet, dan krijgt u misschien de poorten op uw nek. En dat is alles. En dan ligt u er straks onder. En geliefde, daar lopen ze rond Jericho heen. En ineens begint alles te schudden. En dan vallen de poorten, de muren, alles valt. Hoe kan dat? Geloof. God. Niet eens geloof in God. Geloof God. Niets ertussen. Geloof God. Vertrouw op hem. Geheel en al. De Heer wiens werk u roemen zal. Daar gaat het over. God wil die hele mens hebben. In hem te geloven. Hij wil uw hele leven. Dat u in hem gelooft. Hij zal u leiden. Door allerlei moeilijkheden heen. We staan ervan te kijken. Wat al die moeilijkheden in het leven kunnen zijn. Wat er allemaal kan gebeuren. Maar God is daarboven. Daarboven. Staat u met God. Boven de moeilijkheden die u hebt. Staat u met God. God staat boven de moeilijkheden. Wij kijken tegen de moeilijkheden aan. Hoe zal dat moeten gaan? Wie kan dat doen? Wie kan dit veranderen? Wie kan dat veranderen? Een mens kan zichzelf nog geen eens veranderen. God moet ons veranderen. God moet ons vernieuwen. Ik ben blij dat van het begin aan ik mag zeggen dat God is gekomen om deze man te veranderen. Dat is Gods werk. Dat is niet mijn werk, dat is niet iemand anders werk, dat is Gods werk. En we hebben een Bijbel. We hebben een Bijbel. Het woord van God, dat spreekt. God komt tot u om tot u te spreken en u te vernieuwen. Uw leven te geven dat waard is om te leven. Dat is niet een leegte. Dat is een volheid. God wil u vervullen met al zijn vervulling. Alles. Wie hij is, wat hij doet, waar hij gaat. Alles wil hij in zijn hand hebben van uw leven. Kan dat? Is dat mogelijk? Ja, dat is mogelijk. Wilt u zich overgeven aan hem? Neem mijn leven. Laat het hier toegewijd zijn aan u weer. Ja, deze zin heb ik vaak uitgesproken. Maar het is nog steeds hetzelfde. Het is een overgeven aan de Allerhoogste, aan de Almachtige. En wanneer we deze dingen zien, door het geloof, wat God allemaal gedaan heeft, door het geloof. En Mozes hier, verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Achtende de versmaadheid van Christus, meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte. Want hij zag op de vergelding van het loon. O, uw loon is groot in de hemel. Uw loon, wat is uw loon? Davids loon is groot. Je zou zeggen, ja, maar David heeft gezondigd. Ja, zo hebt u en zo heb ik. Ja, maar geloof God. Het gaat niet om wat ik ben of wat ik doe. Het gaat erom wat God gedaan heeft. En 2000 jaar geleden is zijn geliefde zoon naar het kruis van Golgotha gegaan. Om u, uw zonde weg te nemen en u tot God te brengen. Tot de Vader te brengen. Hij zegt, kom mee. Ik wil u bij de Vader brengen. En de Vader en ik willen bij u woning maken. En de Vader en ik willen met u gemeenschap hebben. Wilt u dat? Wilt u zo uw leven overgeven aan de Allerhoogste? Ah, daar is het begin van de gewonnen strijd. De strijd die begint niet met ik zal eens even wat klaarmaken. Nee, de strijd begint met een overgave aan de Almachtige. En die heeft de strijd al gestreden. Het is niet meer, ik moet dit nog, ik moet dat nog. Nee, u hoeft niks meer. want de strijd is gestreden. Er is alleen nodig één belangrijk punt. En dat is de overgave. Ik geloof. Ik geloof. Lieve Vader in de hemel, het is zo'n wonder. Het is zo bijzonder. Het is zo liefdevol dat u uw zoon gegeven hebt. De Almachtige heeft zijn zoon gegeven. De Allerhoogste. Heer, wat kunnen we anders doen dan u danken, loven en prijzen. En zeggen, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. O, dat vandaag nog velen dit mogen horen, dit mogen volgen, dit mogen doen en ervaren. Tot zo te leven met God. Heere God, wij loven u deze dag voor wat u doet in vele harten. Dat er vele vernieuwingen mogen zijn. En vertrouwen op de Almachtige, de Alwetende, de Alomtegenwoordige. We danken u zozeer voor deze tijd. We danken u voor uw woord. We danken u voor het nieuwe leven in de Heer Jezus. We danken u in zijn naam. Amen.